Welkom bij mijn Drive Podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. Een gum gebaseerd op natuurlijke cafeïne die je een directe en gezonde energy boost geeft om meer uit je dag te halen. Naast de vele topsporters die First gebruiken, nodig ik ook jou van harte uit om het te proberen. Kijk op www.firstenergygum.com voor meer informatie. Creatieve geest Ron Simpson neemt ons mee in zijn veelzijdige leven. Van het bijzondere liefdesverhaal over zijn ouders tot aan de lessen over hoe je een idee van concept naar uitvoering brengt. Lessen over branding, marketing, passie en liefde. Luister naar en leer van Ron Simpson. Ron, wat ben jij? Ben jij schrijver, marketeer, ondernemer, muzikant, zaakwaarnemer? Holy shit,
ja, weet ik het. Ik ben uiteindelijk een commercieel creatief.
Een commercieel creatief?
Ja, dus ik ben een soort hybride model tussen heel erg creatief kunnen zijn in creatie, concepting, dingen bedenken. Dat kan ik allemaal, maar ik kan het ook omzetten naar een zakelijke kant. En dat is eigenlijk wat mij maakt.
Leuk, daar wil ik het graag met je over hebben. Ik ben zelf ondernemer, ik doe heel veel, maar ik kom erachter inderdaad hoe belangrijk creativiteit is. Hoe moeilijk het ook heel vaak is, denk ik, voor heel veel mensen. Dus ook voor de luisteraars. Ik heb ook ondernemers gesproken op mijn podcast, sporters, maar graag jouw inzichten daarover als het gaat om creativiteit. Ik zag dat jouw laatste wapenfeit een boek was. Klopt dat?
Ja, dat klopt.
All in?
Eigenlijk wel. Ja, dat is... Het is meer een privé bucketlist dingetje geweest dan echt een commercieel project of zo. Maar mijn ouders hebben gewoon een waanzinnig verhaal. En ik merkte, iemand vroeg me ooit van, hey, waar komt die creativiteit vandaan? Nou, creativiteit heb je in elke mogelijke vorm. Hè. Dat kan art direction, geuren, kleuren, weet ik veel wat allemaal zijn. Maar storytelling is daar ook absoluut iets van. En ik wist een paar wapenfeiten over mijn ouders. Zoals dat ze binnen 48 uur getrouwd waren en allerlei van dat soort leuke dingen. Maar ik was zo jong, de eerste keer dat ik dat hoorde, dat ik alle verhalen over mijn ouders door elkaar heen haalde en daar één waanzinnig romantisch verhaal van heb gecreëerd als kind. En,
maar je hebt je eigen verhaal als kind gecreëerd over wat er met je ouders gebeurde eigenlijk.
Ja, en het waren wel allemaal dingen die met mijn ouders waren gebeurd, maar niet chronologisch. Er klopte gewoon gereed van. Elke keer, weet je wel, hoorde ik iets en dat plakte ik ertussen of erachter of daarna. Maar dan was het weer niet waar ik dacht dat het was. Of het was niet in Londen of het was niet in whatever. Dus ik liep eigenlijk al heel lang rond met een idee van hoe het liefdesverhaal van mijn ouders was. En pas toen ik wat ouder was, toen gingen we daar echt een gesprek over hebben. En toen dacht ik, oh shit, oké, dat was helemaal niet toen. Of dat was helemaal niet daar. Of dat was helemaal niet zo. Het was wel allemaal gebeurd, maar het was niet in dat tijdsbestek.
Wat je hier zegt, zeg maar. Ken je de Book of Mormons?
Ja, zeker.
Van de makers van South Park.
Ja, ik ben er ook geweest. Ja. Ik heb dat gezien. Het is echt een van de grappigste dingen die ik ooit heb gezien. Ever.
Ik ook. Ik was in New York. Ik ben helemaal fan van South Park al mijn hele leven. Ik vind die humor echt fantastisch. New York ben ik daar, samen met mijn vrouw, met Helen. En ik zie dat verhaal, maar dit verhaal zo'n beetje.
Ja, dat is basically dat, ja. Voor dus die gast die dingen opgraaft en ook maar steeds blijft plakken aan dat verhaal.
Precies, voor de luisteraars die niet weten wat de Book of Mormons is. Het is een musical. Het gaat eigenlijk over een jongen die zendeling moet worden van zijn ouders. En die wordt samen met een heel vroom, braaf jongetje die alles weet, de beste jongen van de klas, naar Afrika gestuurd. En hij moet die mensen daar bekeren.
Ja, als een Jehovah-getuige.
Als een Jehovah-getuige. En hij heeft nog nooit de Bijbel. Hij weet eigenlijk helemaal niet wat er precies in de Bijbel staat. Dus hij vormt een verhaal van alle verhalen die hij gehad heeft. Maar daar voegt hij ook Lord of the Rings aan toe.
Ja, het is echt heel grappig. Het deed mij ook denken aan een van mijn favoriete films. The Invention of Lying. Ik weet niet of je die ooit hebt gezien. Dat is briljant.
Ga ik opschrijven.
Ja, moet je echt doen. Ook voor de mensen thuis. Het is echt heel grappig. Dat gaat over het concept dat er ooit een wereld was waar de leugen niet bedacht was. Dus iedereen sprak alleen maar de waarheid. En per ongeluk probeert iemand zijn moeder op haar sterfbed gerust te stellen. En die zegt, het komt allemaal wel goed. Terwijl die weet dat ze eigenlijk doodgaat. En dan ineens verandert de hele wereld en zegt, hoe weet je dat het goed komt? Zeg maar, wordt hij ineens voorafgegoten en is het een soort van ding. En hij kan niet meer stoppen met liegen, omdat hij eenmaal heeft gezegd dat hij weet dat het goed komt. Zeg maar, het is echt super classic.
Alright,
maar goed,
cool.
Zoiets inderdaad, alleen dan anders. Dus allemaal stukjes over mijn ouders die wel waar zijn gebeurd. Alleen niet In chronologische volgorde. Dat was altijd mijn verhaal. En toen ik wat later, wat ouder werd, sprak ik ze daarover. En toen kwam ik achter het echte verhaal en hoe snel dat allemaal ging. En ik was gewoon heel erg geïnspireerd. En ik vond het heel grappig dat de storytelling version ervan en de waarheid allebei super cool was.
Maar je bedoelt jouw verhaal en de waarheid.
Ja, dus zeg maar, het is gebaseerd op mijn ouders hun verhaal. En ik moest altijd lachen vroeger als ik een film ging kijken en er stond based on a true story of zo, weet je wel. En tegenwoordig heb je dan based on a true sentence. Dat vind ik veel leuker. Het is gebaseerd op een waar gebeurde zin. En de rest is gewoon fictie. Dus dat vond ik altijd heel interessant. Van oké, dus je hebt een goed verhaal, maar je kunt zelfs een goed verhaal nog beter maken. En, of kloppender of meer entertaining of whatever. En dat ik dat dus deed als kind en mijn ouders dat ook gewoon toelieten. Want die hebben er wel eens gewoon bij gezeten als ik dat verhaal aan het stellen was. Vonden ze waarschijnlijk supermooi.
En is dat de creativiteit die er dan in zit al? Vanaf jongs af aan?
Ja, ik denk het. Omdat je probeert, althans ik probeerde, die dingen bij elkaar te brengen. En het kloppend te maken of zo. Conceptueel is voor mij als zowel het begin als het einde klopt. En het middenstuk ook, weet je wel. En dat is het meer. Sommige verhalen mis je het begin. Sommige verhalen weet je het einde niet of zo, weet ik veel. En in dit verhaal had ik er dus voor gezorgd dat het voor mij klopte. Dat alles logisch was. Mm-hmm. Dat het
dus dat is eigenlijk, pak je allemaal stukjes en je maakt voor jezelf een coherent verhaal.
Ja, en daar was ik heel jong bij. Dus dat vond ik altijd heel grappig. En,
wat is heel jong?
Nou, ik denk dat het begon rond mijn 13 of zo. Okay. Dus dat is best wel jong. En dat verhaal, dat veranderde ook met de jaren mee. Omdat het natuurlijk niet echt een soort van verankerd was of zo. Dus toen ik 17 of 18 was, gebruikte ik dat verhaal bij first dates en allerlei van dat soort dingen. En later gebruikte ik het als voorbeeld als ik een verhaal ging schrijven of weet ik het wat allemaal. Maar het is altijd een soort van klein beetje hybride meegegroeid of zo. En uiteindelijk dacht ik, oké, ik ga hier gewoon een boek over schrijven. Ik vind het superleuk. Ik vind het, de reacties die ik terugkreeg, mensen geloofden weer in de liefde. En toen dacht ik, ja, who cares of het dan chronologisch is. Of
waar is.
Whatever. It doesn't matter. Je gelooft in de liefde toch. Het is cool.
Dat is based Book of Mormon.
Dat is precies dat. Ja.
De boodschap is niet of het verhaal achter Jezus nu waar is of niet, maar dat mensen geloven
het
in het verhaal.
Ja? Okay, top.
Het geeft je hoop.
Ja,
dus dat is dit verhaal.
Ja, dat is dit.
Dan ben ik al heel erg benieuwd naar het verhaal.
Dus ik heb een soort Bijbel geschreven, eigenlijk.
Ja, precies. Dat is een alternatief voor de Bijbel.
Dat wil ik wel zeggen, ja. Ben je benieuwd naar het verhaal? Ja, het verhaal, dat is eigenlijk ook best wel grappig. Want toen ik het concept had van, hey, ik ga een boek schrijven, weet je wel, dat idee, daar heb je gewoon gevoelens bij of zo. Je projecteert in je gedachten ook, hoe ziet zo'n boek er dan uit? En als je het vast hebt, hoe zit dat? En conceptueel zei ik dus ook tegen mijn uitgever van, oké. De grap was dat ik was niet echt uit om een boek te schrijven. Dit verhaal was bij een uitgever terechtgekomen. Die hoorde over het verhaal van mijn ouders. En dat was gewoon een soort van dingetje. En die zei, oh, dat wil ik wel eens horen op een borrel. Toen zei, vertelde ik het. Toen zei, nou, dit gaan we gewoon, daar gaan we een boek van maken. Hadden zij besloten. Ze zei, nou, oké, laten we dat doen. Je hebt gelijk. En toen hadden we het concept. Mijn ouders zijn binnen 48 uur getrouwd. Dus laten we een boek schrijven van de eerste minuut tot de laatste minuut van die 48 uur. Niks erna, niks ervoor. Eigenlijk geen uitleg. Je stapt gewoon in waar het is, weet je wel? En je eindigt als de Soprano's. Oké. En toen kwam ik erachter van, ja, als ik het eigenlijk gewoon vertel, dan heb je mijlpalen, gewoon een soort rode draad. Maar je bent binnen no time doorheen. Mijn vader zit in de bus. Mijn moeder is op vakantie met haar moeder. Eindigt in dezelfde bus. Mijn vader is onderweg naar huis vanuit het leger en weet eigenlijk niet wat hij die avond gaat doen. Ziet een mooie meid, spreekt haar aan, vraagt haar mee uit eten. Zij wil eigenlijk niet, maar haar moeder, dus mijn oma, die gaat er wel op in, soort van. En voordat hij het weet, gaat hij uit eten met mijn moeder en mijn oma. Heeft hij daarna de leukste nacht van zijn leven. Dansend door de straten, karaoke zingend in Londen, helemaal leuk en gezellig. De volgende ochtend wilde hij haar weer mee uitvragen. Alleen komt hij erachter dat zij eigenlijk terug naar Israël gaat vliegen. En dat ze ook haar ticket niet kan veranderen. Want A, ze is met de moeder. En B, je hebt iets dat Shabbat heet. Dus je kan niet op een andere dag vliegen. En besluit, fuck it, ik ga gewoon mee. Laat de auto langs de kant van de weg staan, stapt uit. Vliegt achter haar aan zonder dat zij het weet. Maar zij heeft de pech dat haar vliegtuig vertraging heeft. Dus hij komt eerder aan in Israël dan zij. Heeft alleen een adres op zijn hand. Pakt een taxi daar naartoe. Belt aan, mijn opa, de Supreme Court judge, doet open. En ja, hij moet uitleggen dat hij zijn vrouw en zijn dochter heeft gezien in Londen. En dat hij nu als een gek basically achter haar aan is gevlogen binnen één dag. Omdat hij met haar wil trouwen. En dus ze maken samen een maaltijd. Ze koken een maaltijd en daarin praten ze. En zij komt thuis. Ze praten nog een keer. Ware liefde bestaat. They get married. End of story, zeg maar. Maar ja, hoe vul je daar een boek mee? Weet je wel? Dat is ook zoiets. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil niet nog meer shit erbij verzinnen dat niet moet. Of ik wil ook niet super langzaam schrijven, weet je wel? Dat je veel te omschrijvend bent of zo. En ik heb geluk gehad dat James Worthy, die ik fantastisch vind ik echt een van de leukste schrijvers op aarde. En die wilde mij helpen met de dialogen, dus dat was heel cool. Want die had ik niet. Ze zijn al 44 jaar getrouwd zo. En het was echt van, oké, nou, ik weet dat ze elkaar toen hebben ontmoet en toen is dit gebeurd. Maar daar hebben ze ongetwijfeld iets tegen elkaar gezegd, maar niemand wist dat meer, zeg maar. Dus
die, die heb je moeten verzinnen?
Ja, we hebben echt dialogen geschreven gebaseerd op de dingetjes die ze wel nog wisten. Waar het was of welke muziek er draaide of ongeveer wanneer ze elkaar een beetje leuk begonnen te vinden. En of er humor was of niet, weet je, allemaal van dat soort dingetjes. Dat wisten we wel, maar ja, precieze woorden of zo, dat wisten ze niet. Dus we moesten ook dialogen erbij verzinnen die werkte. En dat is gewoon echt een heel leuk proces geweest.
Lachen. Maar ja. Ja, mooi verhaal, nu al. En hoe, wat vonden je ouders ervan?
Ja, die vonden... Kijk, mijn ouders, dat zijn echt hele bijzondere mensen en hele liefhebbende mensen. En ik heb het gevoel dat zij vanaf jongs af aan al niet echt begrijpen wat ik doe, maar het wel mooi vinden. En mij gewoon leuk, lief en aardig vinden en daar genoegen mee nemen. Dus ik heb ook een muziekcarrière gehad. Dit vind ik echt een van de mooiste anekdotes ever. Ik heb echt 10 jaar opgetreden in heel veel verschillende landen als best wel grote DJ act en van alles nog wat kunnen doen.
Girls Love DJs.
Girls Love DJs ook, maar ik ook, weet je, de legendary face DJ Ruud. Maar ook echt met hele grote jongens van, weet je, Martin Garrix, Don Diablo, noem het allemaal maar op. Daar mocht ik mee MC'en, dus dat was echt heel erg tof vroeger. En dat ging gewoon goed. Alleen, het is moeilijk uit te leggen aan je moeder, want mijn moeder had zoiets van, huh, jij, ben jij muzikaal? Nee, niet echt. Ja, je speelt geen instrument. Ja, dat hoeft ook niet. Maar je kan helemaal niet DJ'en. Ja, dat doe ik ook niet. Dus het is een soort van... Het is heel lastig om uit te leggen wat een host of een MC nou eigenlijk is. Dus
maar hoe ben je daar ingerold dan? Want dat vind ik wel een leuk concept. En je hebt het nu over schrijven, een boek schrijven. Dat is eigenlijk ook gewoon een verhaal vertellen en een creatief concept ontwikkelen. Ja,
dit is heel makkelijk. Een vriend van mij die gaf een feestje. Dat ging zo goed dat hij eigenlijk uit wilde breiden. Dus wilde hij dat feestje weghalen bij de club waar hij zat. En de eigenaar raakte in paniek, want dat was eigenlijk het enige feestje dat goed liep. En die bood hem ineens uit het niets de helft van die club aan. Dus die zei, nee, je blijft hier en dat feest ook. En dan ga je ook alle andere dagen programmeren. Maar dan krijg je wel de helft van de club. En toen waren we ook best wel jong. Waren we echt begin 20, zeg maar.
En wat deed je? Zat je op school? Of deed
ik zat gewoon op school, ja. Ik studeerde toen volgens mij nog mode of small business. Eén van de twee. Of ik zat er net tussenin. Weet ik niet meer. Eén van de twee. En dat was best wel grappig. En hij kwam eigenlijk uit de house muziek. En hij zei tegen mij, hey, jij snapt dat hip-hop spelletje heel goed. Programmeer jij maar een hiphopavond dan of zo. Dus ik, oké, maar ik heb echt geen geld. Ik heb niet eens... Ik eet bami-soep for a living, zeg maar. Dit is niet wat ik kan. Zeg, ja, regel het maar. Je hebt wel vrienden. Zeg ik, oké. Dus toen had ik allemaal vriendjes die inderdaad supergoed konden draaien en later ook allemaal supersterren werden. Classic. Die stonden daar dan te draaien, maar er miste nog iemand die de hele avond aan elkaar lulde en ik had gewoon geen geld. Dus ik, waar is die microfoon? I'll do it. Mijn vader is toch Engels? Prima. Ik kan Engels lullen, dan doen we dat wel. En whatever. En uiteindelijk vond ik dat leuk, omdat mijn vrienden waren daar aan het draaien. En dan werd ik daar een beetje onderdeel van. En konden we samen heel veel plezier hebben, weet je. En dat was gewoon tof. Maar basically kwam het uit gewoon het feit dat er geen geld was. Maar,
nu, een verhaal zeg maar, van je ouders al, daar heb je natuurlijk niks mee te maken gehad. Ik weet niet hoe lang ze erover gedaan hebben om jou op de wereld te zetten.
Dan nog wel even hoor, want zij zijn nu 44. Na 8 jaar kwam ik.
Na 8 jaar. Heb je meerdere broers, zussen?
Ik heb nog een broer en een zus, ja.
Maar dit verhaal alleen, omdat dit ook, zeg maar, je vertelt het alsof het je echt overkomt.
Dat is het ook. Meer is het niet. Het is meer van, oh ja, kut. Ja, iemand moet het doen. Ja, fuck it, doe het zelf wel. En dan gebeurt dat.
Maar je hebt al ergens de connecties gelegd.
Ik had nog nooit een microfoon vastgehouden in mijn hele leven. Dat was het niet. Alleen ik had zoiets van, ja, ik kan meereppen als er een liedje aanstaat. Hoe moeilijk kan het dan zijn? Weet je, ik heb geen vrees om te spreken in het openbaar. Ik vind mensen niet eng. Ik vind
maar je had dan ook connecties met DJ's of met vrienden? Of
ja, maar dat waren gewoon mijn mensen. Dat was echt mijn vrienden waren dat. Ja. Want nogmaals, er was geen geld. Dus ook niet om te komen draaien. Het was meer van, hey, ik vind dit leuk. We krijgen een kans om onze eigen avond te doen in een vette club. Mm-hmm. Let's do it. Wil je me helpen? Kom draaien en dan MC ik een beetje. En als we geld overhouden, dan delen we gewoon. Zo was het. En ja, toen bleek dat we eigenlijk per ongeluk allemaal heel goed erin waren. Maar eigenlijk ik dus ook. Maar het is heel raar. Ik denk dat je in de muziek kan werken omdat je een bepaalde skill hebt. Omdat je echt een artiest bent of een muzikant.
Ja.
Maar het kan ook omdat je gewoon geskilled bent. En dat had ik. Dus ik was goed met woorden en ik was goed met verhalen en ik was goed met mensen en sociaal zijn en met muziek. En ik heb een soort van, sommige mensen hebben fotografisch geheugen. Ik heb een geheugen waar ik helemaal niks mee kan behalve muzieklyrics onthouden. Ik weet niet waarom, dat doe ik in één keer en dat werkt. Dus dat was voor mij heel makkelijk. Ik begreep de muziek, ik begreep als een DJ draaide, kon ik heel goed anticiperen wat er aankwam en whatever. Dus het was gewoon cool. En dit was in Utrecht en Girls of DJs was in Amsterdam en daar waren Seth en Flexkin en zo, waren daar allemaal soort van de helden van. Maar die werden daar te groot voor, dus die gingen op een gegeven moment toeren en die konden niet meer het gezicht zijn van dat verhaal. Dus toen ik naar Amsterdam verhuisde, toen dat was precies tegelijkertijd dat zij een nieuw gezicht zochten en zeiden, hey, deze guy schijnt in Utrecht allemaal dingen te doen, why not? En toen, na twee afspraken of zo, wisten ze het al, dit gaan we doen. En ondertussen was ik eigenlijk al met Feest DJ Ruud heel het land af aan het toeren en zomertours aan het doen in, weet ik veel, 7 Europese landen.
Ook als MC?
Ja, maar dat was echt anders, omdat ik ben niet een standaard MC of zo. Ik was echt onderdeel van een act. We zetten daar een show neer. Het was niet, het was echt meer een soort van doordacht anderhalf uur show element dan dat het gewoon een DJ setje met een MC was. Dat was helemaal niet zo. Dus er zaten allerlei show-elementen in van, of het nou pyrotechnics was, tot koffie, confetti-dingen en ingestudeerde platen en allemaal dingen. Er werd echt heel goed over nagedacht. En dat is ook een stukje storytelling, weet je wel. Het is gewoon klantbeleving, het is experience, het is van alles en nog wat door elkaar heen. Maar het ging veel dieper dan alleen maar een plaatje draaien.
Gewoon mensen een hele toffe tijd bezorgen eigenlijk.
Eigenlijk wel. Maar dus hetgeen wat ik eigenlijk wilde zeggen is dit. Dus ik deed dat dus 10 jaar lang en mijn moeder die was nog nooit mee geweest. En toen besloot ik te stoppen. Ik zei, joh, ik ga ondernemer worden, plus ik word oud, weet je wel. Al die soort van 16, 17-jarigen, die willen gewoon kijken naar iemand van 22. Niet naar mij, ik was ergens in 30 of zo. Dus ik dacht, ja, ik ga stoppen. En inmiddels hadden we echt hele grote shows gedaan, hele toffe dingen. En een van mijn favorieten was altijd Amsterdam Open Air. Dat was van een thuiswedstrijd, allemaal vrienden, allemaal leuke mensen, toffe ondernemers erachter en noem het maar op. En we hadden daar het grootste podium en we sloten daar af. Dus dat is een droom, zeg maar, voor heel veel mensen. En wij deden dat jaar op jaar. En mijn laatste show zou dat zijn. Dus oké, dit gaan we doen. Dit is het einde in Amsterdam. Vetste set van het jaar, let's go.
Mama, kom even langs.
En ik nodig mijn ouders uit. En ik moest al lachen, want ik vroeg aan mijn moeder, mam, wil je mijn laatste show zien? Zei ze, ja, is goed. Waar is het? Toen zei ik, Amsterdam Open Air. Toen zei ze, oh, kan je wel aan kaartjes komen dan? Want ik zie op Facebook dat mensen heel veel kaartjes zoeken. Toen zei ik, ik denk wel dat ik aan een kaartje kan komen, mam. Ik denk dat het wel oké is. Zei ze, we zaten in de organisatie, het sloeg echt helemaal nergens op. Zo weinig wisten ervan, zeg maar. Mm-hmm. En een week voor het evenement of zo, sms'en ze me. Dit gaat om een muziekfestival met 40.000 man, weet je, je kent het wel. En ze sms't me, hebben we wel goede zitplaatsen dan?
Ja.
Ik zo, zitplaatsen, really, weet je wel? Je zit wat wil je doen, op een grasveld zitten? Mm-hmm. Dus ik zei, nou weet je wat, mam, ga ik gewoon een zitplek regelen, is cool. Dus ik bel de jongens van productie op en ik zeg, hey, ik heb 2 stoelen nodig op het podium. Midden op het podium, gewoon echt, ik weet niet wat daar staat, 10, 15.000 man of zo bij Mainstage, dus echt best wel een groot ding. Ik zeg, nou, dat gaan we doen. En mijn moeder zegt, nou, hoe laat moet je optreden? Ik zei, nou, zo laat en bla, bla. En ik had alles gefixt. Ze zou bij de artiesteningang op worden gehaald met zo'n gator, zo'n karretje, weet je wel, wordt ze dan gebracht. Alles erop en eraan, iedereen. Ik zei, jongens, dit zijn mijn ouders, weet je wel. Ik wil niemand die dronken is in de buurt. Ik wil gewoon, regel het allemaal maar. En het wordt steeds later en later en later. Die set komt dichterbij. Ik denk, hè, waarom zijn mijn ouders er nog niet? Het is kind of strange of zo. En echt 10 minuten voordat ik op moet, belt ze me ineens. Zegt ze, ja, ik kom niet binnen. Ik zeg, wat? hoe kom je niet binnen? Ik heb iedereen gebriefd. Ik heb alles en iedereen gezegd hoe dit moet. Waarom kom jij niet binnen? Ja, ik sta hier, maar ze zeggen dat er helemaal geen gastlijst is en mijn naam staat niet op. Ik zo, man, waar ben je? Ik heb je gezegd dat je naar de artiesteningang moet, toch? Nou, stond ze natuurlijk pal voor de voordeur van het ding. Voor degene die dat niet weten, de afstand tussen de algemene hoofdingang van Amsterdam Open Air en de artiesteningang is bijna 3 kilometer. Je moet helemaal om het bos heen. Het is echt gestoord. Dus ik denk, ah, oh nee, we hebben nog maar 10 minuten. Ah, wat gaan we doen? Ik zei, nou, ik ga het wel halen. Dus ik spring in zo'n auto en ik laat mezelf daar naartoe rijden. En de hele nachtmerrie begint, omdat ik had zo geregeld dat zij een soort van via een hele veilige sluis direct backstage konden komen. Weet je. Nu moest ik basically bij het afsluiten door het zombievolk heen. En ja, allemaal dronken en dansende en gezellige mensen, zeg maar, die heel erg aan zijn. En moest ik mijn ouders daar doorheen slepen. En soort van iedereen wilde van foto's tot knuffelen tot weet ik wat. Maar ik had helemaal geen tijd, dus ik ben mijn ouders soort van daar doorheen aan het rammen. En die hebben nog steeds geen idee wat er gebeurt. Dus het is voor hun echt een warzone, zeg maar. En ik krijg ze eindelijk backstage. En het is echt een heel groot podium, dus je kan niks zien. Het is heel hoog opgebouwd uit podiumdelen. Dus je ziet gewoon een houten stellage, zeg maar. Je ziet niet hoeveel mensen daarvoor staan. Je hebt geen idee, weet je wel. En dan heb je zo'n trap, die moet je dan op. En dan, ja, een beetje hetzelfde alsof je ineens een stadion inloopt, weet je wel. Dus ik zei, pa, ma, kom, we gaan naar boven. En nou, we lopen daarheen. En mijn moeder en mijn vader, die krijgen een soort van, nou, nog net geen panic attack van, holy shit, wat gebeurt hier? Zoveel mensen en al die lampen en geluiden, CO2-kanonnen en weet ik van, alles gaat af. En zei, is dit, ga jij dit doen? Ik zei, ja. En echt, en die gozer kwam naar me toe. En 3, 2, 1. Ik zei, ga maar zitten. En boem, licht uit, weet je wel. Hele intro's en allemaal andere shit. En ik doe die show. En die show was echt legendarisch, onvergetelijk. Een van de leukste momenten van mijn leven. Ik heb een sit-down kunnen doen met mijn moeder. Terwijl sit-downs zijn eigenlijk al niet meer cool, zelfs toen nee. niet. En ik zei gewoon van, yo, mijn moeder heeft nog nooit een sit-down gezien of gedaan. En binnen, ik denk, een halve seconde zaten 10.000 man. Weet je, bam, meteen. En het was echt super tof en alles ging goed. En het was heel emotioneel en prachtig. En de dag erna dacht ik van, ja, hoe zou mijn moeder het eigenlijk vinden? En toen kreeg ik dus een berichtje van een vriendin van haar. Die zei tegen me, wat heb jij gisteren gedaan? Ik zeg, hoezo? Ze zegt, ja, ik sprak je moeder. En zij denkt dus dat al die 40.000 mensen voor jou kwamen. Weet je, jij bent nu Michael Jackson voor haar, zeg maar. Dit is, zeg, ja, dit vind ik zo lief. Dit gaan we gewoon zo laten. Dat is perfect. Gewoon nooit meer uitleggen hoe het eigenlijk daadwerkelijk zat. Tuurlijk, mam, het hele festival is voor je zoon op komende dagen. Absoluut.
Precies.
Niks meer aan doen. En dat had ik ook een beetje met het boek. Ik zo'n paar maanden ga een boek over jullie schrijven. En dan lachten ze gewoon een beetje naar me. Zeiden ze, ja, ja, is goed. En toen deed ik het. En toen hadden ze volgens mij nog steeds niet helemaal door waarom of hoe of wat. Maar ze dachten, ja, als jij het doet, als jij dat wil, liever, dan moet je dat gewoon doen. En voor mij was het gewoon een opportuniteit om dat verhaal te kunnen delen. Om het te kunnen vereeuwigen met mijn ouders. En bij de boekrelease om ze in het zonnetje te kunnen zetten en ze te kunnen knuffelen.
Maar eigenlijk, jij speelt met verbeelding. Dat is wat je heel veel doet als ik het zo hoor.
Dat, en ik ben er heel erg van bewust dat bijna niemand hetzelfde ervaart. Het is altijd anders voor iedereen. En het feit dat ik bepaalde dingen heel erg gewend ben, of een beetje verwend ben misschien wel, of het allemaal maar normaal vind, dat is helemaal niet zo, joh. Dat is echt niet zo. En dat is juist zo leuk, want die magie, die verwondering, daar kun je mee spelen. En dat probeer ik aan zoveel mogelijk mensen te geven.
Die verwondering, ja, dat is mooi dat je het zegt, want ik kom veel ondernemers tegen, veel mensen. Ik geef ook veel presentaties, ja, nu even niet, maar je komt heel veel ook gedreven mensen tegen die bezig zijn met het ontwikkelen van een product of van een idee. Maar hoe ze dat naar buiten brengen of in een verhaal gieten, daar komen ze dan niet uit of zo. Dat is, en ik snap dat wel, want het is ook best wel moeilijk. Misschien komt het voor jou natuurlijk.
Ja, dat is het gekke.
Maar wat zijn de ingrediënten daarin? Waar zou je moeten letten?
Wat ik zo interessant vind is, ik heb meerdere bedrijven gehad en daarin heb ik ook meerdere compagnons gehad. En het is heel weird. Of het nou liefde is of zaken doen, dat maakt niet zoveel uit. Mensen zeggen altijd opposites attract of er moet een of andere balans zijn of een soort yin-yang systeem. Er zijn geen regels voor. Je moet gewoon voldoen aan alles wat dat concept nodig heeft. En het is echt niet zo dat jij per se de linkerhelft moet doen en iemand anders de rechterhelft moet doen. Je kunt het ook helemaal zelf doen. Je kunt ook volledig door iemand anders laten doen. Het gaat vooral om het feit dat je het begrijpt. En wat ik zo interessant vind is dat ik vind bij creatie en creatief denken, mag je eigenlijk geen grenzen hebben. De truc is om jezelf niet in te kaderen met allerlei dingen. Denk gewoon aan de meest pure, mooiste vorm, utopia van wat het ook is dat je wil bedenken. En daarna komt er een realisatiemoment waarin het operationeel moet worden. Het moet een soort van waar worden. En heel veel mensen kunnen die schakeling niet maken. En dat is helemaal oké. Blijf dan gewoon lekker waar je bent. Als jij grenzeloos kan denken, denk grenzeloos. Leer dat je daarna aan iemand kan geven die het commercieel of soort van haalbaar voor je kan maken. En
ja, vaak heb je denk ik ook het andere uiterste. Dat mensen, dat je zo operationeel ergens in zit, dat je niet creatief meer bent bijna. Omdat je een bedrijf wil starten, omdat je de productie moet regelen. Omdat je...
Ja, zeker. Maar daarom, kijk, voor mij begint alles begint bij een idee. Als je een bedrijf start omdat je een bedrijf wil starten, dat vind ik altijd vreemd als je geen idee hebt. Voor mij begint het bij een idee en dan daarna bouw je eromheen wat je nodig hebt. Is dat een bedrijf met 30 man? Doe het. Is dat een eenmanszaak? Doe het. Is het, weet ik veel, maakt niet uit. Maar als je het idee niet weet, wat ga je dan ondernemen?
Was dat voor jou de avocado show bijvoorbeeld?
Nou, avocado show was eigenlijk Julien, mijn compagnon en co-founder, die naar mij toe kwam eigenlijk precies in dezelfde tijd dat ik het dacht. En we zeiden gewoon tegen elkaar, hey, we willen er nog iets bij doen.
Ja, want help me eventjes, want je bent gestopt toen als DJ.
Ja.
Je hebt 100 waarschijnlijk andere dingen gedaan. Wanneer kwam je op het punt dat je dacht van ik ga een restaurant beginnen?
Ik heb ooit één baan gehad. En dat toen werkte ik bij Bacardi als marketeer.
Ja.
En dat begon als brand ambassador. Dat is eigenlijk verhalenverteller voor het merk richting de pers, richting de doelgroep, richting gebruikersgroep. Dus top barmannen en cocktailmannen en vrouwen uiteraard. Maar gewoon dat soort dingen. En toen ontdekte ik heel gauw van, hey, dit kan ik ook voor andere merken doen. Dus ik begreep het voor Bacardi, maar Bacardi die heeft meerdere merken. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, hey, ik doe dit nu voor 5-6 merken. Ik kan dit eigenlijk ook voor andere merken gaan doen. Waarom begin ik niet gewoon een agency?
Ja.
Toen ben ik gestopt, ging ik een agency doen. Daarnaast deed ik altijd muziek. En toen deed ik dat allebei tegelijk. En het was toch best wel slopend. Veel reizen, een nacht doorhalen, noem het allemaal op. Je moest 2 verschillende mensen zijn. En toen verkocht ik dat bedrijf en stopte ik als artiest en begon ik een nieuw bureau, nieuwe agency. En die combineerde dat. Dus daarin deed ik eigenlijk creative brand management voor zowel echt merken en producten, dus gewoon bedrijven, maar ook voor mensen, hun carrières, talenten. Weet je, en daar zat Ahmed Akabi tussen, maar ook Jelmer de Boer en gewoon allerlei hele bijzondere figuren die ik om me heen had verzameld.
Waar ja, Jelmer, leuk. Mijn mede Nicolas Nassim Taleb fan. Ik ben op zijn podcast geweest ook.
Ja, I love Milner, man. Dat is echt mijn boy. En zodoende, maar ik probeerde dat allemaal soort van een beetje bij elkaar te krijgen. En dat
maar wat was jouw idee daarachter dan?
Mijn idee was dat mensen dezelfde waardes konden hebben als merken. Dus inmiddels waren er gewoon letterlijk, of je het nou een influencer wil noemen, of een BN'er, of een talent, maakt niet uit. Die hadden gewoon kanalen, social media of andere dingen, websites, die gewoon net zoveel bereik hadden als RTL 4. Misschien wel meer.
Ja.
En nul ingericht waren als bedrijf. Gewoon
wanneer
niet
was dit? Want het is nu...
2015, I guess. 2016.
Zo ingebed.
Ja, iedereen vindt dat nu normaal, maar dat was helemaal niet zo. Nee. Dus mensen wisten niet hoe ze daarmee om moesten gaan, joh, echt niet. Dus RTL heeft gewoon 16 afdelingen en 100 man. En iemand met meer bereik dan RTL was in zijn eentje. Dat is toch raar?
Ja.
Dus toen zei ik van, nou oké, laten we nadenken over je merk. Laten we nadenken over je strategie. Laten we nadenken over hoe we geld kunnen verdienen en kunnen monetizen van alles wat je doet. Laten
heb je daar een voorbeeld van?
Nou, met Jelmer hebben we een boek geschreven. Met Ahmed hebben we de rechten gekocht van meerdere boeken. Hij wilde heel graag producent worden. Dus daar zat onder andere Mokromafia tussen. Maar ook wat kinderboeken en allerlei andere opties. We hadden DJ's die eigenlijk alleen geld verdienden met draaien. Maar die konden veel meer dingen doen, joh. Die hadden eigenlijk gewoon net zoveel volgers als iedereen anders. Dus dan speel je eigenlijk mediabureau. Om al die soort van influencerklussen te doen. En ineens verdubbelde hun inkomen.
Maar hoe krijg je dat eruit? Want dat vind ik interessant. Ook voor de ondernemers die luisteren. Of ook gewoon voor mensen die dat hele personal branding stuk. Dat is denk ik ook aan één kant heel erg opgeblazen tegenwoordig. Dat was toen misschien nog meer in de kinderschoenen. Je loopt natuurlijk, je hebt de kans dat het onecht wordt. Dat je een sausje ergens overheen giet waar je denkt, dat heb ik nu al het idee van, ja, dit is zo uitgekoud. Mm-hmm. Hoe maak je iets wat bij die persoon past, waar je dus je die persoon eigenlijk helpt zijn horizon te verbreden?
Het is hetzelfde met alles, man. Of je nou een succesvol bedrijf wil hebben of een goede baan of een, doesn't matter. Je moet gewoon heel dicht bij jezelf blijven. En dat geldt voor dat hele influencer gezeik ook. Als iemand overkomt als een influencer, dan vind ik het gelul.
Ja.
Als het overkomt als een persoon die invloed heeft, dat vind ik heel wat anders. Als jij gewoon jezelf bent en je doet wat je leuk vindt en waar je gelukkig van wordt en waar je goed in bent en je draagt wat je mooi vindt en whatever, maar je deelt die kennis, dan ben je gewoon invloedrijk. Maar influencer als beroep vind ik altijd ingewikkeld, omdat ik dan denk van, dat is hetzelfde voor mij als iemand die zegt, ik wil een bedrijf, ja, wat wil je dat doen? Ja, weet ik niet. Of toen ik een managementbureau had, dat er dan artiesten naar me toe komen en zeggen, ik wil rijk worden of ik wil beroemd worden. Ja. Dan zeg ik, oké, wil je niet gewoon muziek maken anders?
Ja, dat is een leuk voorbeeld. Als je natuurlijk topsporter bent, in die hoek zit ik, die willen gewoon wedstrijden winnen. Dat is wat je moet doen als topsporter. Ja. Alleen tegenwoordig heb je daar veel meer bij nodig om dat te kunnen doen. Je hebt een heel commercieel raamwerk bijna nodig om jezelf te kunnen financieren, om aan topsport te kunnen doen. En daarvan moet je iets naar buiten brengen. En dan zie je soms sheets van, nou ja, dit ben ik heb dit en dit en dit.
Tuurlijk. Maar in essentie blijft het, of het nou sheets en documentatie of whatever is, maakt allemaal niet uit. Het blijft hetzelfde. Als je niet voetbalt om te voetballen, dan moet je niet voetballen. Als je niet muziek maakt omdat je muziek wil maken, of DJ't omdat je die connectie met de crowd zo vet vindt en verliefd bent op muziek, dan moet je het niet doen. Je moet het niet doen omdat je 100.000 volgers wil, of omdat je 1 miljoen wil verdienen. Er zijn andere manieren voor. Maar mensen prikken daar ook veel te snel doorheen. En
dus eigenlijk wat je zegt, je moet de liefde laten spreken voor wat je doet.
Ja, in principe is, zeg maar, als je, ik bedoel, dit ding heet drive, toch? Ik denk dat drive alleen vol te houden is als het heel dicht bij je staat. Als het iets is waardoor jij je bed uitkomt. En ik denk niet dat je voor heel veel likes je bed uitkomt. Heel lang, zeg maar, dat hou je niet vol tot het einde van je leven. Terwijl, als jij muziek zou maken en het hele proces van muziek maken en het product van muziek maken, daar word je gelukkig van. Daar sta je wel voor op de rest van je leven. Daarom spelen mensen door tot ze klaar zijn. Weet je? En dat vind ik gewoon tof. En ik denk dat die regel voor altijd zal blijven gelden. Iedereen leeft in een bepaalde tijd en situatie onder veranderende regels. Maar deze shit blijft hetzelfde. Je moet doen wat dichtbij je staat. En dat geldt voor personal branding ook. Als ik ineens, weet ik veel, allemaal voetbalpost zou doen, terwijl iedereen weet dat ik eigenlijk geen voetbal kijk. Dat klopt niet. Dat voel je. En het is niet dat ik geen voetbal mag kijken. Het is ook niet dat ik er niet over mag praten, natuurlijk wel. Maar als ik dat consequent zou doen voor een paycheck, dat voel je. Weet je? Terwijl als ik praat over food, je hoeft maar 2 keer naar me te kijken om dat te begrijpen, dan klopt dat. Dat is gewoon real. Dat ik ben de hele
dus
dag
je hebt een hele sterke intuïtie van, je denkt, hey, ik moet daar ergens zijn. Ik ga daar die richting, daar ga ik uit.
Ja, maar vooral ook voor anderen. Dus stel dat je voor iemand anders personal branding moet bedenken. Dat is alleen al is grappig, toch? Voor iemand anders personal branding doen, dat is kind of funny. Dus,
ja.
Dat kan alleen als je die persoon kent, als je de juiste vraag stelt.
Ja.
En niet dat je denkt, hey, je hebt wel een goed kopie, laten we jou dit aantrekken en dan dat doen. Ja, dan word je popster, oké.
Wat zou je voor mij als personal branding vraag?
ik weet bij jou vooral wat je niet moet doen. Dat is gewoon heel erg makkelijk, weet je. Het is als je niet weet wat je wel moet doen, is het allermakkelijkst om te beginnen bij wat je niet moet doen.
Ja.
En die dingen kun je allemaal afstrepen en vervolgens moet je gewoon een journey ingaan samen. We hadden het al eerder over Jelmer de Boer. Ik denk dat Jelmer super getalenteerd heeft. Getalenteerd is. Hij heeft een gigantische brede horizon met allerlei mogelijkheden, waardoor hij niet heel erg snel wist precies wat hij wilde worden.
Ja.
Wil ik fit girl blijven? Wil ik een boek schrijven? Wil ik het hebben over planten of autonomie? Of over hoe je de wereld rondreist zonder geld? Whatever, weet je wel? Hij had zoveel dingen. Het is belangrijk dat je A, accepteert dat je niet meteen maar hoeft te weten wat het is. Neem gewoon je tijd om elkaar te leren kennen, om jezelf te leren kennen.
Ja.
En pas als je dan weet, hey, dit zijn waardes waar iemand echt achter zit. Ja, oké, dan gaan we dat aan personal branding doen.
Ja,
en dat
grappig.
Is bij hem ook gelukt.
Ja, ik ken het heel erg hoor. Ik heb ook na mijn schaatscarrière zo'n zoektocht doorgemaakt. Wat ben je nou? Hè? Wat ben je zonder schaatsen, zonder topsport, wat ik altijd gedaan heb? En ik kom er inderdaad achter dat je, als je heel veel dingen gaat doen, de dingen waar je achterkomt, waar je geen goed gevoel bij hebt, of die mislukken gewoon, omdat je inderdaad er geen liefde achter hebt zitten. Of je houdt er niet vol, of je wordt er gewoon inderdaad ongelukkig van dat je er zelf mee stopt. Maar dat zijn wel hele waardevolle lessen. Inderdaad, wat je weet, heel veel mensen beginnen natuurlijk van, er zit daar in een horizon iets wat ik moet gaan doen en daar moet ik nou op zoek gaan. Maar heel vaak begint het mee van allemaal dingen doen die gewoon mislukken.
Die impuls gewoon ook.
Dit lukt niet, dit wil ik niet. Oh, ik dacht dat ik hierheen moest, maar nee, toch niet. Stuur bij.
Er zijn gewoon, kijk, voor mij is het nogmaals, ondernemen en liefde ligt heel dicht bij elkaar. En er zijn genoeg mensen die je aantrekkelijk vindt. Maar er zijn er maar een paar waar je echt niet kan stoppen om aan ze te denken, toch? Als je verliefd wordt op iemand. Of dat is gewoon het moment dat je opstaat, denk je daar even aan. Voordat je gaat slapen, denk je eraan. Een paar keer per dag, denk je eraan. Als ik een goed concept bedenk, kan ik niet slapen. Ik wil naar kantoor rennen en uitschrijven wat er in mijn hoofd zit de hele dag. Alle andere ideeën kunnen heel goed zijn, maar hebben dat niet.
Ja.
Dat is voor mij drive. Dat is waar het vandaan komt. En dat gevoel, dat is mijn high. Dat is wat ik chase. Ik wil dat, zeg maar.
Ja.
En dat vind ik leuk. En ik wil dat ook bij anderen. Ik wil dat als het jou niet lukt, als je wel ongeveer weet waar je naartoe wil, maar je hebt nog niet de formule gevonden voor die ene zin die jij als mantra naar jezelf kan herhalen. Dit ga ik doen. Dit wil ik hebben. Hier wil ik mee trouwen. Dit is wat ik wil.
Ja.
Dan help ik je zoeken. En dat is eigenlijk ook wat er is gebeurd van 24K, mijn creatieve bureau. Daar hielp ik heel veel mensen en heel veel merken mee. Maar eigenlijk was ik daar ook mezelf aan het prikkelen van, hey, bedenk nieuwe dingen. Ik kwam de hele tijd met campagnes en oplossingen en nieuwe bedrijven voor andere mensen. En dat zorgde natuurlijk ook voor dat je zelf ook ideeën hebt. En ik was een punt, ja, keer na keer aan het verkopen, weggeven, totdat we er eens tegenkwamen dat ze zeiden, hey, wacht even, dit is best een idee. Julien vroeg, hey, zullen we een keer wat gaan drinken? Cool, wat wil je doen? Ja, ik wil eigenlijk iets erbij. Oké, wat dan? Ja, misschien horeca. Oké, cool. Wat vinden we tof? Nou, alles wat mono was, dus restaurants die zich op één ding focussen, werkte overal. Elke wereldstad. Mensen wilden gezonder eten. Mensen wilden heel mooi eten. We waren allebei fan van Pinterest en Instagram en soort van mooie dingen. Maar ook heel erg inhoudelijk op de trend richting veganisme. Maar in ieder geval meer voedzamer eten, gezonder eten, beter eten. Dat kan gewoon. Het hoeft niet meteen een extreem te zijn. Maar je kunt daar zeker wel stappen in nemen. En dus ja, mooi, inhoudelijk en fun of zo, beleving, weet je. Die drie dingen wilden we bij elkaar. En toen kwam toen de avocado show uit. Toen dachten we, laten we dat maar doen dan. Ja, dat is zo'n goed idee.
Ja, want hoe kwam je erachter? Volgens mij heb je dat wel eens verteld, hè? Dat je een soort Instagram search deed. Of dat je dacht, hey, je had het idee, maar je hebt dat niet aan een traditioneel marktonderzoek
gegeven, toch? Ik ben veel te rood-oranje om blauwe dingen te doen. Ik vond...
Hier nog één.
Ja, marktonderzoek, jongen, dat brengt me de bek niet op. Het is super handig natuurlijk. En je kunt heel veel analyses halen uit data, maar we blijven mensen, weet je. Je moet het gewoon voelen ook. En ik dacht gewoon, nou, volgens mij kan ik avocado het concept gewoon bewijzen met mijn telefoon. Ik heb helemaal niks en niemand nodig. Ik pakte mijn telefoon, ik ging gewoon kijken op #avocado, #avocado is life.
Ook avocado is life, Instagram, ja. Boom. Ontploft.
Allemaal van dat soort dingen. We hebben het echt over, weet je, 8 miljoen hashtags of zo. 8 miljoen foto's alleen al, van alleen dat.
Ja, avocado is ook de hoe zeg je dat?
Het is de poster child van gezond eten. Ja, het is de poster child van millennials ook. Dus er gebeurde wat en we checkten dat.
Avocado is de poster child van millennials, heerlijk. Ja,
dat is het, ja. Toch? Ja. En uiteindelijk deden we dat ook met Google search words en allerlei andere trends die we konden vinden. En eigenlijk maakt niet uit wat we googelden rondom het woord avocado. We hadden gewoon gelijk. Boom. Superveel reacties hier. Superveel hashtags daar. Superveel waardes en zoektermen daar. Superveel dit. En het was gewoon een multimiljarden industrie. En 300 miljoen plus mensen eten dat wereldwijd elke dag. Hoe kan dit niet werken, zeg maar? Het was dat. En als je dan op Pinterest gewoon avocado rose of zo intikte en je zag al die gerechten, dacht ik, ja. Ik vond het namelijk ergens inspirerend en tegelijkertijd bloedirritant. Ik vond het zo vervelend dat ik allemaal dingen aan het liken was online die ik niet kon kopen. Dat vond ik echt irritant. Van ja, oké, mooi eten. Ja, super great. Maar waarom heb ik dit niet? Waarom kan ik dit niet gewoon eten? Het is leuk. En toen hadden we gewoon bedacht van ja, stel nou dat je al dat Pinterest food kon eten. Dat je dat gewoon kon kopen voor een normale prijs.
Dit is alle grenzen weghalen en gewoon bam, kijken wat ja, ze toch? Nou ja, gewoon hier zouden kunnen maken.
Ja? Viral filmpjes zijn cool, maar je bent er niet bij, man.
Nee.
Weet je? En je producten zijn cool, maar sommige kun je kopen. Maar als je het niet kan kopen, dan is dat naar mijn mening een probleem. Dat die je gewoon op kunt lossen. En zo worden de meeste bedrijven gestart. En wij zagen gewoon een paar trends bij elkaar. Het leek ons superleuk ook, niet te vergeten. Mm. En we begonnen ook niet met het idee dat het zo groot zou worden. Het was eigenlijk onze hobby. We wilden gewoon een tentje erbij, een zaakje erbij die we gewoon samen hadden. En dan konden we daar gewoon een beetje lekker eten met onze vrienden hangen en doen. Maar we hadden een needle in een haystack, gewoon een naald in een hooiberg gevonden. En de hele wereld reageerde erop. En toen dachten we, nou, oké, dan stoppen we gewoon met al het andere. Gaan we dit avontuur gaan doen.
Ja, want hoe snel ging dat? Jullie zaten bij elkaar. Wanneer jullie besloten een restaurant maar te gaan starten, overnight? Ja,
6 dagen. 5 of 6 dagen. Het was echt belachelijk. We hadden het gewoon. Het ging zo snel. Ik ga je iets vertellen, dat ga je nooit geloven. Ik was op een gegeven moment vergeten dat we het hadden gedaan. Ik weet hoe achterlijk dit klinkt, maar dit meen
ik. Wat bedoel je?
Ik ging met Julien wat drinken. Het concept werd bedacht. Er zat nog geen naam aan vast. Het was gewoon een avocado mono restaurant. En het gekke was dat iedereen die we vroegen, of het nou bij mij op kantoor was of zijn vrienden of whatever, die kwamen met dezelfde impulsen terug. Dus als ik aan iemand vroeg, hoe ziet dat eruit? Of welke kleuren heeft het? Of welke muziek hoor je? Dan zei iedereen hetzelfde. Dus iedereen zei, het is roze met groen. Het is het ziet eruit als een loft. Dus het heeft beton en zwart staal en mooie planten en whatever. Iedereen zei hetzelfde. Het is echt gestoord. Dus we gingen heel snel door dat concept heen. Julien had toen de naam bedacht en dat brachten we samen. Dus ik wist hoe het eruit moest zien, hoe het moest voelen en alles. Had er een naampje op geplakt. Op donderdagavond gingen we wat drinken. Op vrijdag waren we nu al hier. En dan hadden we zelfs de eerste logo-versies al gedaan. Op zaterdag, zondag gingen we naar een festival. En een maandag hebben we een soort van een hypothetisch menukaart uitgewerkt. Aan de hand van alle moodboards die we hadden gemaakt. En gerechten die we konden vinden online. En met Jamie van Heijen zijn we toe gaan zitten en gaan kijken naar allerlei opties. Dinsdagochtend gingen we via een connectie van Julien een pand bekijken die we meteen namen, zonder dat ze er ook maar echt 1 seconde naar hebben gekeken. Ze zeiden, oh ja, oké, valt die uit elkaar? Nee, oké, cool, I'll take it. En dat was het. En we hadden niet eens gekeken of er krachtstroom was of dat het water liep, weet ik veel. Het was gewoon, oké, let's do it. Stonden we ineens buiten met een sleutel in mijn hand. En toen, maar dat voelde gewoon als een lang weekend. Het was ook basically een lang weekend. En toen ging ik dus terug naar mijn kantoor, waar ik dus een creatief bureau had. En ineens pakte ik gewoon mijn oude leventje weer op. En dus leek het net alsof we gewoon een project hadden gedaan.
Ja.
En was ik even vergeten, oh ja, we moeten ook nog This echt een restaurant real. Bouwen. This is real, we hebben het getekend. En
dit is niet het verzonnen verhaal in je hoofd. Dit
nee,
is echt
er ging een soort van een week of misschien nog wel langer overheen voordat ik er überhaupt nog een mailtje over gestuurd had. Dus ik had het verhaal verteld op kantoor van, nou jongens, we gaan dit net doen. En iedereen zei, wat? Ik heb je donderdag nog gesproken, weet je wel. Nu wil je ineens een avocado restaurant openen. Ik zei, ja, we gaan het ook doen. Het is al gebeurd. We hebben het pand al en zo. En whatever. En toen dat belandde dus, het concept werd uitgeprint, belandde op mijn bureau en daar belanden 20 andere projecten op. En toen was het even een week of twee dat ik letterlijk bijna vergeten was dat we dit gingen doen. En toen belde Julien en zei, hey, moeten we niet aan de bak of zo? Toen zei ik, oh ja, je hebt helemaal gelijk. En toen werd ik soort van wakker geschud en moesten we weer door. Maar dat is classic, zo kan het ook gaan.
Jeez. Want jullie zijn ermee, ja, dat ging viral toen. Hebben jullie het dan ook meteen het nieuws naar buiten gebracht?
Nou ja, dat was ook zoiets grappigs. Van, we waren bezig met een soort van het perfecte lanceerplan, weet je wel. Supermooie foto's.
PR-berichtje.
Dat soort dingen, ja. Maar nogmaals, het was gericht op Amsterdam. We waren helemaal niet met onze mind daarbuiten. En op een gegeven moment belde Jules me op en die zei, hey, volgens mij moeten we dit nu naar buiten brengen? Want dit concept is eigenlijk zo simpel dat het meer is van first on market, zeg maar. Ja, weet je wel?
Claimen. Dus
gewoon, ja, claim het. Dat kan in ieder geval niemand anders doen. Want wij waren gewoon de hele stad gezellig aan het rondbazuinen omdat we zo verliefd waren op dit project. En iedereen aan het stellen, volgens mij hebben we echt een goed idee. Het is dit en dit en dit. Zei de jongen, luister, iemand gaat ons gewoon pakken als we dit niet doen. Moet nu naar buiten, morgen. Zei, oh god, oké. En ik had mijn ouders nog niet eens gesproken. Niemand wist er eigenlijk echt van of zo. En was gestoord. En toen, in plaats van een heel mooi perspakket, hebben we gewoon een fotootje van Julien, Jamie en ikzelf in een leeg pand met een leeg A4'tje in mijn hand. Ik weet ook niet waarom ik dat heb. Is er een foto genomen en dat hebben we op Facebook gezet, notabene. Op privé Facebook, dus niet op een merkplatform of zo, gewoon op onze eigen Facebook van hey, we gaan een restaurant openen, we gaan een avocado restaurant openen in Amsterdam. En we hebben er zin in, zoiets. Er stond geen plek of datum of iets bij, gewoon helemaal niks. En ja, dat ging gewoon viral. 212 miljoen views in een paar weken. En ja, is gestoord. De rest is een soort van history. We werden ineens gebeld uit alle landen en kregen een soort gigantische hoeveelheid aandacht en headlines. En uit elk land wilde iemand franchisen. We waren nog niet eens open. En het is echt bizar.
Toen wist je eigenlijk, we struck gold.
Ja, dat wist ik. En we hadden ook geluk, omdat ik natuurlijk al een bureau had. En, en Julien ook ondernemer was met zijn eigen bedrijf. Dus we moesten al ons personeel, al onze dingen, die werkten ineens overnight bij een avocadomerk.
Ja.
Dus gewoon,
okay, alle bedrijven daar naartoe. Ja, want operationeel moet je dan wel alles gaan opzetten.
Ja, en we kregen gewoon 300 berichten per dag. Zo, van telefoontjes tot serieuze e-mails. En alles, dat kun je helemaal niet verwerken. Dus dat was...
Hey, en je moest nog een restaurant in de tussentijd bouwen.
Dat, en ik had ook nog een bedrijf dat door moest lopen.
Ik kan het zeggen.
Dus het was, weet je wel, ik was Red Bull marketing aan het doen. En allemaal vet, ook hele vette dingen. Dus het was soort van, oké, wat gaan we allemaal doen? En toen kwamen we in een soort van gestoorde rush terecht. En dat was gewoon heel vet. Dus we hebben dat allemaal on the side nog gedaan. Ik was de ene dag letterlijk nog met muziek bezig. De andere dag was ik een marketingbureau aan het runnen. De derde dag was ik de manager van Achmed Akabi. De vierde dag was ik een avocado restaurant aan het bouwen. En de vijfde dag was ik... Het sloeg echt helemaal nergens op. En mooie tijden waren dat. Echt heel leuk.
Tja, maar hoe kom jij daarin verzeild, zeg maar? Wat is het in jou dat jij daar in die dingen verzeild komt? Want het zijn unieke verhalen achter elkaar allemaal.
Ja, ik denk dat het bij mij is... En daar moest ik altijd om lachen, vroeger als kind ook. Iedereen die ik ken, die een soort creatief idee heeft... die was altijd bang dat het gejat werd. Toch, dat was toch een soort van ding van... ja, je mag dit aan niemand vertellen, want... Weet je wel? En ik begreep dat nooit. En de reden dat ik dat niet begreep... is omdat ik 6 van die dingen op een dag had. Dus ik denk dat bij mij creativiteit input... dus de en eigenlijk ook de output trouwens... Maar de impuls en de gedachtegoed is zo aanwezig... dat ik nooit bang ben geweest dat iets mijn levensidee is. Ik heb gewoon zoiets van, joh, als ik er vandaag geen verzin, heb ik er morgen 2. Dus als het niet lukt, dan no worries, weet je wel, dan komt het wel. En daardoor, ik kan het, dat is een gift. De curse is dat ik dat niet kan stoppen. Dus ik ben elke dag, ook al heb ik mijn handen vol... kom ik nog steeds met, hey, weet je wat we ook zouden kunnen doen? Het is altijd een stemmetje in mijn achterhoofd die zegt... hey, je kan ook dit of dit is een goed idee of... En vroeger kon ik daar niet zo goed mee omgaan. En nu heb ik mijn focus leren pakken van... hey, oké, als je een idee echt groot wil maken, moet je focussen. Maar je wil die ideeën niet kwijtraken. En ik heb voor mezelf een soort stramien gemaakt... waarbij ik een document invul dat alles opschrijft van het concept... zodat ik altijd terug kan komen naar de zone waarin ik zat met mijn gedachtes. En in het begin schreef ik dat alleen maar op en later merkte ik van... hey, ik ken heel veel mensen die operationeel sterk zijn, maar dus geen goede idee hebben. Wat nou als ik die ideeën ga verkopen?
Ja,
dat ging als een tierenleer. En dat maakt het super interessant. Want ik had, zoals ik zei, ik ben de creatief, dus ik kan het helemaal rondmaken. Maar ik ben ook commercieel, dus ik kan het ook helemaal uitbedenken. Een soort one-stop shop. Ik snap PR, ik snap marketing, ik snap branding, ik snap art direction en design. Ik snap business modellen, weet je wel. Ik ben niet overal mega goed in. Er zijn experts in, maar...
Je hebt alleen misschien, zeg ik het goed... iemand nodig die je operationeel daadwerkelijk uit gaat voeren. Want het nadeel lijkt me dat je... als je morgen weer een idee hebt inderdaad... dat je nooit tot uitvoering komt of tot afmaken.
Als jij een externe ondernemer bent... dan zul je uiteindelijk iemand hebben voor je financials... en iemand hebben voor dit en dat en dus zo. Maar als je 0 idee hebt... dan moet je eerst langs een ideeënbureau... en daarna langs een reclamebureau... en daarna langs een PR-bureau... en daarna langs, weet je wel... Ja, dat kost heel veel geld maar ook heel veel tijd.
Ja.
Dus iemand die de core van een heel concept... tot in de puntjes uitgewerkt aan jou kan verkopen... en jou in, eigenlijk basically een briefing geeft... voor al die partijen tegelijk... en de big idea al... dat komt gewoon niet zo vaak voor.
Nee.
Dus dat is... Dat is hoe ik nu werk en dat is eigenlijk wel fijn. Want dan heb ik wel het gevoel dat het uit mijn hoofd is. Heb ik het gevoel dat het niet waste is. Dat ik het niet gewoon maar laat gaan. En ik kan er mensen mee helpen en blij maken. En
je legt wel een idee dan echt helemaal vast. Dus als je nu iets in je hoofd schiet en het komt nog een keer terug, dan leg je het vast.
Ja, maar ik bedenk het. Het is heel vreemd. Ik
hoe doe je dat? Gewoon in een
in
documentje?
Het is sowieso een document, maar het gaat wel ietsje verder. Dus het is... Ik heb designers waar ik graag mee werk en ik ben niet bang om te investeren. Ik vind dat als een goed idee een paar honderd euro kost, dan parkeer ik dat met alle liefde. Dus ik kom met een idee en dat kan een dienst zijn of een product of een horeca model of maakt niet uit wat het is. En bij mij kan ik het vaak uit dezelfde koker meteen een naam geven en kleuren en geuren. En ik art direct dat ding in mijn hoofd. Dan ga ik naar een designer en zeg ik, joh, maak even een one-pager. Ik wil dat je deze kleuren vastlegt, deze moodboard, hier heb je 5 plaatjes ervan. En ik wil dat je een logootje ontwerpt. Daar betaal ik ook gewoon voor.
Dus eigenlijk wat je in je hoofd hebt zitten, probeer je in one-pagers ergens op een harde schijf uit je hoofd te zetten.
Juist.
Zodat je...
En dan denk ik, oké, stel dat ik dit zou doen. Hoe zou ik dit markten? Hoe zou ik dit op de markt brengen?
Ja.
Wie heb ik nodig? Wat heb ik nodig? Wat zou het ongeveer kosten? Qua tijd, qua mensen, qua budget, qua whatever. Dat schrijf ik gewoon allemaal op. Het is allemaal gut. Het is bijna nooit echt helemaal tot in de puntjes uitgewerkt met onderzoeken en noem maar op. Maar het is gewoon een heel goed uitgewerkt pitch document eigenlijk van het idee dat in mijn hoofd zit. En die parkeer ik totdat ik iemand tegenkom en denk, oh, weet je, ik heb echt een idee dat heel goed bij jou past. How about this? Nou, die kun je kopen of er zijn ook andere manieren om dat te doen. Weet je, dit is all good.
Ja.
Maar voor mij is het proces van het pitch document maken is hetzelfde als voor een muzikant die een liedje maakt. Dus of dat nou uitkomt of niet, whatever. Ik heb het liedje gemaakt.
Ja.
En, dat is iets wat iemand heel mooi tegen mij zei ooit. Jazzy Jeff, ik weet niet of je weet wie dat is.
Fresh Prince of Bel-Air.
Yes, de beste vriend van Will Smith.
Ja.
Ik was met hem op een DJ-wedstrijd. Grappig genoeg op de dag dat de Avocado Show bekend werd gemaakt. En we hadden een gesprek over muziek. En hij zei tegen mij, als muzikant ben je eigenlijk gewoon blij als je muziek kan maken. Als je muziek hebt gemaakt, die dag is mission accomplished. Of het nou 1 of 100 miljoen streams heeft. Je hebt het gemaakt. Jij hebt die dag besteed aan het doen wat je mooi en leuk vindt en waar je van houdt. Dus je hebt gewonnen. En dat was voor mij wel een eye-opener van, oké, ja, ik vind creatief zijn, vind ik leuk. Het is een gift en een curse. Maar het opschrijven, het rondmaken van zo'n concept tot het punt dat iedereen het kan begrijpen en dat er geen fouten of gaten meer in zitten en dat het gewoon helemaal klopt, dat is mijn muziek. Dat moet ik maken. En nu doe ik dat en geeft dat me echt rust en fijn. En ik kan het weer opzoeken en ik heb een hele bibliotheek aan deze dingen.
Ja. Eigenlijk is het een beetje om het rond te maken helemaal ook naar het begin. Dit is het ook waar je mee begon met het verhaal van je ouders.
Ja.
Een begrijpend verhaal zo vertellen, zodat iedereen er meteen op klikt of op aanslaat.
Ja, en er zijn ook geen shortcuts in life. Maar er zijn wel diamanten. Dat vind ik altijd heel interessant. Ik kan je niet helpen om een shortcut naar een succesvol bedrijf aan te bieden. Dat is er niet. Maar ik kan wel een diamant voor je opschrijven. Ik kan wel zorgen dat je de best mogelijke uitgangspositie hebt om iets te starten. En dat doe ik graag. Ik word er letterlijk gelukkig van. Dus waarom zou ik dat niet doen?
Ik zie het aan je.
Ja, ja, maar ja, dat uitzicht in de zaken die ik doe, in de bedrijven die ik heb, en de mensen die ik help. En nou, ik spreek ook normaal gesproken best wel veel en ik word daar echt gelukkig van. Ik ga ook ooit echt een school beginnen, weet ik zeker.
Cool.
Vind het gewoon vet.
Cool. Ja, ik heb dat ook met spreken. Ik mis het nu helemaal in die corona voor een podium staan en echt mensen proberen te raken, aan te raken. Heel vet. Tot slot, als de mensen luisteren, jij het zit in jou, jij wordt er gelukkig van. Maar wat zou je zelf kunnen doen om dit te bevorderen, zeg maar? Zo na te denken over dingen zoals jij dat doet. Ik heb bijvoorbeeld even naar mezelf kijken. Ik heb altijd een boekje bij me gehad als schaatser. En ik had ook altijd heel veel ideeën. Maar ik wist, ik moet me focussen op sport. Als ik me te veel zorgen ga maken of ik die ideeën wel of niet kan doen na mijn carrière, dan verlies ik focus. Dus ik heb die ook allemaal opgeschreven. Heb ik later ook dingen mee gedaan. Dus ik denk dat dat een hele goede tip is, het opschrijven. Wat zou nog meer iets zijn wat mensen nu kunnen doen om dit proces aan te zetten of te bevorderen?
Ja, wat ik vooral merk is, ik weet nog dat elke keer sinds mijn allereerste bedrijf, dat je naar de KVK gaat, dan word je herinnerd aan het debiele ding genaamd een bedrijfsplan.
Ja.
Heb je wel een bedrijfsplan geschreven en dan ga je daarnaar kijken en dan denk je, oh my god, dit komt echt uit 1970 en dit is helemaal niet relevant. Maar het concept van een bedrijfsplan is wel relevant. En dat is een beetje wat ik vind. Ik vind, mijn pitch document is eigenlijk wat ik vind dat een bedrijfsplan moet zijn. En voor mij is een bedrijfsplan, zolang je weet wat je gaat doen en je kunt het helder uitleggen en alle facetten van het onderwerp zitten erin. En je kunt iemand anders overtuigen om mee te doen of te investeren of te consumeren, dan werkt het, zeg maar. En het maken van een soort geraamte, dus of het nou een inhoudsopgave is of een andere vorm, waarbij jij eigenlijk jouw versie van een pitchdocument of een bedrijfsplan één keer volledig uitwerkt, dat kan ervoor zorgen om bij jouw triggers te raken, zodat je een nieuw idee of een nieuw concept helemaal doordenkt.
Ja.
Dat je geen enkele facet vergeet. Ik heb wel eens dat ik helemaal aan het begin van een idee zit en denk, oh, weet je wat echt goed zou zijn? Dit. En dat die ene zin is al in principe een soort van spark, maar het is nog geen vuur. Weet je, het is gewoon nog een ideetje of zo. En dan ga ik met die spark ga ik achter mijn computer zitten en daar kijk ik gewoon naar de inhoudsopgave van zo'n pitchdocument. Dan zeg ik, oké, kan ik genoeg uit deze spark halen om te weten hoe het eruit ziet, hoe het haalbaar is financieel, of heb ik mensen nodig? Eigenlijk alle vragen die een interviewer jou zou moeten stellen over je concept,
ja,
staan daarin. En die vraag ik dan aan mezelf. Hoe doe je de PR? Hoe doe je de branding? Hoe doe je de marketing? Welke mensen heb je nodig? Wat voor tijdsbestek? Wat voor budgetten? Is het überhaupt haalbaar? Is het nationaal, lokaal, internationaal? Hoe groot is dit ding? Gaat het je een half jaar van je leven kosten? Wil je het bouwen en meteen exiten? Of wil je dit je levenswerk maken? Wat wil je allemaal doen? En door die vragen eigenlijk klaar te hebben staan, kun je iedereen weet dat creativiteit aan en uit gaat. Ja. Je bent niet altijd in dezelfde zone. En als je het wel hebt, ga dan precies op dat moment die vraag aan jezelf stellen. Ja. Een document hebben die jou gewoon herinnert, hey, als ik dit nu allemaal uitdenk, dan zijn we er.
Ja.
En dat vind ik gewoon super.
Het is ook gewoon als je ondernemer zelf bent, dat je jezelf de test met jezelf kan doorstaan. Dat je kan zeggen, ja, heb ik hier de tijd voor? Kan ik dit? Wie heb ik nodig? Wat heb ik nodig om dit tot een succes te maken?
Ja, en je kan gewoon net als mij zijn. Ik vind gewoon letterlijk de standaard bedrijfsplan schablonen, die vind ik gewoon echt ruk. Ik heb daar helemaal niks mee. Maar het concept van een bedrijfsplan is niet verkeerd. Schrijf dan je eigen. Weet je? Investeer in dat stukje, zodat elk ander idee makkelijker wordt voor je. Ja. En dat je je fijn voelt. Het is hetzelfde als dat een muzikant een setup heeft, instellingen voor zijn stem, instellingen voor zijn instrumenten. Dat doe je gewoon. Die tijd investeer je. En dan maak je de beste muziek. Nou, ik investeer ook in mijn instrumenten en in mijn instellingen, zodat ik de beste concepten maak.
From the spark to the flame.
Yeah.
It's the spark that lights the fire. The fire becomes the flame, zei Jimmy Page ooit. Mooie gitarist van Led Zeppelin.
Ja.
Een van mijn muziek.
Heel veel gesampled ook, dat stuk.
Oh, ja, heel veel. Zoveel muziek is van hun gesampled. Zo, als je het hebt over creatief proces, kunnen we er heel lang over doorgaan. Ik wil je danken voor je tijd, Ron, en je input.
Anytime, man. Dankjewel dat je er was.
Dan nemen wij nog een avocado frietjes, denk ik, hè?
Zeker, ja. Avocado fries. Lekker.
Thanks.
Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive Podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Dan ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag er even verder, zou ik zeggen. En tot de volgende Drive podcast.